Welkom bij deze 55ste podcast. Wauw, ik sta versteld van al zoveel podcasts en zoveel beluisterd. Het is gewoon amazing. Zo is het echt voor mij. En wat onwijs gaaf is, ik zit vandaag aan tafel met Bert. En Bert heeft bij mij het Excellent Program gevolgd. Een half jaar coaching, ondernemerscoaching, coaching voor leiders. En nu zitten wij hier, Bert.
Ja.
Dat is echt fantastisch. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Echt
dankjewel.
Gaaf.
Ja, heel leuk.
In je fietstenu.
Ja.
Want je gaat zo direct op de fiets verder naar werk, naar Amsterdam.
Ja, naar Amsterdam, klopt. Ja.
Ja, bijzonder. En vorige week heb je de Elfstedentocht nog gefietst.
Ja. Nee, heel leuk. Op de fiets ervaar ik vrijheid. En dat is heerlijk. Vorige week hebben we met een familiegroep de Elfstedentocht gefietst. Dat was ontzettend leuk. We troffen het ook met het weer. Niet te veel wind en prachtig weer. En dan is Friesland heel mooi. En in de voorbereiding daarop heb ik veel gefietst. En ik dacht, dat zet ik nog even door.
Ja.
Nou ja, om die redenen. Dus vandaar in fietsen nu. Ik dacht, daar zien de kijkers toch niks van. Maar nu weten ze het wel.
Mooi.
Ja.
Ja, Bert, wij hadden... Even kijken, nee, wel leuk. Wij hebben elkaar ooit leren kennen in de bus.
Ja.
Toen ik nog in Beets woonde. Dat is een klein plaatsje vlakbij Horen, Middenbeemster, die hoek. Mm-hmm. En ik ging toen met de bus elke dag naar Amsterdam, omdat ik werkte bij ABN AMRO. En als ik de bus stopte ook altijd in Edam. En daar stapte jij dan in met een vouwfietsje onder je arm.
Klopt.
En elke dag als ik naar mijn werk ging, zag ik jou met dat vouwfietsje instappen in Edam. En zo kwamen we natuurlijk ook wel een keer naast elkaar te zitten. En dat ging gewoon eigenlijk heel spontaan. We raakten in gesprek en het grappige was, op een gegeven moment was het zo van, oh, ik ben benieuwd of Bert weer instapt, want het lijkt me leuk om even te weten hoe het is afgelopen met.
Mm, ja.
Dat. En andersom was dat, weet ik ook nog.
Ja, want, zeker.
Ik zeil graag, zoals veel mensen weten, maar ook toen zeilden wij ook. En hadden we een oversteek gemaakt naar Engeland.
Klopt.
Vanuit Calais naar Dover en van Dover naar Ramsgate en van Ramsgate naar Newport.
Ja.
En daar vertelde ik over en ik weet nog dat je dat ook... Ja, het was een onwijs leuke klik. En dat,
ja,
dat je dat ook...
Nee, ja. Dat was een heel mooi verhaal. Je vertelde toen dat jullie inderdaad uit Ramsgate vertrokken. Dat je met had afgesproken, omdat er slecht weer op komst was, dat je met een aantal boten zouden gaan. Om elkaar een beetje in het oog te kunnen houden. Maar al binnen 10 minuten waren de andere boten uit beeld verdwenen. En de golven waren heel hoog, dus er was heel weinig mogelijkheid om ze terug te zien. En nou goed, en ondertussen lag jullie dochter in de kajuit,
ja,
te slapen.
Ja.
En jullie hoopten maar dat dat zo bleef.
Ja.
En nou goed, onstuimige overtocht werd het.
Ja.
En gelukkig lukte het en jullie voeren de haven van Newport.
Ja, Newport binnen.
Van Newport, ja, binnen. En nou, jullie hadden de boot net in de box gelegd of aangelegd. En toen kwam, toen werd de dochter wakker en die zei, oh, zijn we er? En precies, jouw dochter en mijn kinderen zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Dus dat verhaal heb ik ook thuis verteld. Waarop die, dat vonden bij kinderen natuurlijk heel grappig om te horen. En je hebt nog wel meer verhalen verteld over een keer dat je aan het schaatsen, dat jullie met fakkels aan het schaatsen waren in Beets. En dat vond ik zo, magisch eigenlijk. Zo'n verhaal, dat idee dat je dat deed. Dus ik keek er ook inderdaad wel naar uit in die tijd.
Ja,
het is, denk ik, een jaar geweest of zo dat ik naar Zuidoost reed.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja.
Ja, heel leuk.
Ja, en we zijn toen elkaar op LinkedIn hebben geconnect.
Ja,
en zo bleven we op de hoogte. En uiteindelijk ben ik voor mezelf gestart. Hè?
Mm-hmm.
Dat was in 2017. En ik ben toen gestart met groepslessen.
Ja.
Hè? Mensen konden kennis maken met mij en mijn methode. Of met de methode, zonder hun verhaal te hoeven doen.
Mm-hmm.
En dus dat was mijn... destijds hele natuurlijke manier om mensen om me heen te verzamelen en mijn bedrijf te laten groeien, zeg maar.
Ja.
En dat pakte heel goed uit. En in een van die groepen zat jij toen ook.
Ja.
Mindful Run voor gevorderde lopers, weet ik nog.
Ja.
Heel,
ja,
leuk.
Ja, nee, we hebben toen inderdaad een aantal sessies. En dat was inderdaad heel erg opgericht om met aandacht. Met aandacht te lopen, te rennen. En dan liefst met met je mond dicht.
Ja, tape op de mond.
Tape op de mond. We hebben ook een keertje, het heet een full moon run.
Full moon run.
En dat was met een groep. Vertrokken we in het Hemmerland volgens mij.
Ja.
En toen gingen we ook een stukje, het was donker. En toen gingen we eerst wandelen of een beetje rennen. Kwamen we ook in Monnikendam. En dan heb je een hele groep, allemaal met een sticker op de mond, zeg maar. En het grappige is dat je heel erg op jezelf gericht bent en een soort interne dialoog voert op het moment dat je dat aan het doen bent. En ik weet nog dat aan het einde, toen maakte je een vuurtje en toen was warme chocolademelk, geloof ik. En dan heb je ook zoiets, het geeft ook een gevoel van verbondenheid. Dat vond ik heel bijzonder.
Ja.
Dus ondanks dat je met jezelf bezig bent, dat je dan zoiets hebt van, dit hebben we allemaal met elkaar gedaan.
Ja, en die full moon run was dus ook gericht op stilte.
Ja.
Dus het is voor heel veel mensen lastig als ze in een groep zijn om stil te zijn. En dat was juist de opzet om dat anderhalf uur lang te doen.
Mm-hmm.
En dus ik weet nog heel goed, die anderhalf uur was dus in stilte hardlopen met een groep die er allemaal heel bewust voor koos. En waar ik dat dan zeg maar mocht faciliteren, waarin ik tussendoor oefeningen voordeed en dat jullie die nadeden. Hè, dus dat was wat meer yoga, mindfulness, maar ook inderdaad heel erg gericht op zintuigen. En aan het einde zeg maar die vuurkorf aan de waterkant met muziek erbij, ook weer zonder te praten. Dat was dat is super gaaf geweest.
Ja.
Wie weet doe ik het ook nog een keer.
Ja, nee. Nou, je mag me bellen. Dat is ook hartstikke leuk.
Leuk. Ja, en toen toch wel wat jaren later nam jij met mij contact op.
Ja, ja.
Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik had een periode achter de rug waarin ik het veel te lang, veel te druk had gehad. Dat wist ik eigenlijk ook wel. Alleen, ik dacht, dit is een periode, die moet ik even door. En daarna, dan komt ook alweer een rustige periode. Alleen, dat gebeurde eigenlijk niet. En toen was er een moment dat ik, toen ging ik mijn moeder verhuizen. Mijn moeder ging naar een verzorgingshuis. Toen was het kennelijk te veel. En toen heb ik, toen sliep ik ineens een hele nacht niet. Nou, van een hele nacht niet slapen, daar kan ik heel erg slecht tegen. Dus dan word je eigenlijk, heb je een hele brakke dag na afloop. Als dat in een vakantie is, dan is dat vervelend. Dat ging niet weg, zeg maar. Zo af en toe was ik zo bekropen onrust mij. Dat is het eigenlijk de beste omschrijving. En daar kwam ik dan ook niet meer vanaf. En dan wordt het natuurlijk veel en veel minder. En dat vond ik ook echt wel alarmerend. En mijn eerste reactie was minder werken. En dat heb ik eigenlijk vrij snel kunnen inzetten. En ik dacht, een paar weken wat minder werken, dan gaat het vast vanzelf over. Maar dat ging niet vanzelf over. En toen werd me duidelijk, ik heb hier iemand bij nodig die me hierin helpt. En toen heb ik contact opgenomen met jou.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
En wat was voor jou doorslaggevend om dit te gaan doen?
Ik zag het wel te denken in de richting van een coach. En ik wist dat jij dit soort trajecten deed. Maar er zijn natuurlijk heel veel coaches. En ik dacht, ik kan gaan zoeken op internet. Maar ik heb geen idee waarop ik moet selecteren. En ik wil in ieder geval een coach bij wie ik me vertrouwd voel. Dat is denk ik voor mij het heel erg belangrijk. En ik kende jou, dus heb ik contact met jou opgenomen.
Ja.
Dus dat, wat dat betreft, de bekendheid, dat was doorslaggevend.
Ja, plus wat je wist wat zo'n traject qua invulling dan eventueel zou betekenen voor je. Want het buiten zijn is voor jou ook heel belangrijk.
Ja, ja.
We hadden natuurlijk ook in een kamertje half jaar lang afspraken kunnen hebben in een kamer binnen vier muren.
Ja.
Maar dat is niet helemaal wat bij jou, volgens mij, paste.
Nee, dat klopt.
Als ik het zo vrij mag zijn.
Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ik ben een beweger, zeg maar. Ik hou van bewegen. En dat je dingen buiten doet, wandelend, rennend of fietsend. Dat sprak me ook heel erg aan. Omdat ik weet dat nou ja, wandelen, dat helpt in ieder geval om je gedachten op gang te krijgen, om dingen onder woorden te brengen. Vaak beter dan wanneer je achter een bureau zit.
Mm-hmm, exact. Mm-hmm. Maar wat ik eigenlijk ook ondertussen aan het onthouden ben, merk ik, terwijl je aan het vertellen bent. Je zei, op mijn werk had ik het een periode heel druk.
Ja, klopt.
Vervolgens ging mijn moeder verhuizen. Ook dat gaf enige drukte mee. Bracht enige drukte met zich mee. Maar wat maakte, dat is mijn vraag, dat jij last had van die drukte op werk? Want druk op werk hoeft niet een oorzaak te zijn. Nee. Wat maakte dat? Waar zat die oorzaak bij jou? Want ik weet, wij hebben tijdens de coaching uiteindelijk dat boven water gekregen. Hè, van, mm-hmm.
Nee, het is, daar kan ik wel iets meer over zeggen. Het was drukte in een periode van drukte. Dan zijn er ook dingen die aan je aandacht ontsnappen, die wel in je takenpakket horen, zeg maar. En zo af en toe komen die boven. Ja, dat zijn dan van die onwelkome verrassingen. En je kunt er best een paar op een dag hebben. En soms ook wel meer dan een paar. Maar als dat maar blijft komen, dan, tenminste bij mij, zo werkt het bij mij, dan ontwikkel ik een gevoel van onrust. Van op elk moment van de dag kan iemand naar je toe komen met iets wat je had moeten doen. Dat gaf mij onrust. Mm-hmm. En dat gevoel verliet me dus op een gegeven moment niet meer.
Ja. Plus, wat ik ook weet, dat je vanuit enthousiasme soms ook wel opdrachten of taken of bepaalde projecten ja tegen zei. Mm-hmm. En dat je dan, volgende week is het klaar. En dat dan uiteindelijk bleek dat het veel meer, nog meer werk was dan dat je voorzien had. En vanuit enthousiasme.
Ja.
Hè, enthousiasme is een fantastische eigenschap. Maar kan daar tegenover ook een valkuil zijn. Ja. Omdat je dan meer toezegt dan dat je eigenlijk aan kunt.
Ja. Nee, ik zeg inderdaad, ik ben makkelijk enthousiast te maken. Dat is een hele fijne eigenschap als ondernemer. En ik heb ondertussen ook al geleerd, ik zeg ook makkelijk ja. En op een gegeven moment voel ik me dan verplicht om waar te maken waar ik in mijn enthousiasme ja tegen gezegd heb. Hè, zo van, jij moet wel leveren. Natuurlijk is dat ook wel zo. Alleen er is ook nergens, er is ook niks mis mee om te zeggen, ik heb om aan te geven van ik denk dat ik dat kan doen. Alleen ik moet nog zien waar we precies uit gaan komen. En dan nog een moment voor jezelf te reserveren. Om dan wel een echte berekening te maken in plaats van alleen maar een enthousiaste ja. Volgende week is het klaar.
Ja, precies. Ja. En voordat we gaan praten over hoe de coaching voor jou was en wat jou daar vooral is bijgebleven. Kun je heel even iets vertellen over wat je doet qua werk?
Ja, dat is goed. Ik ben zelfstandige. Ik ben CFO. Dat is Chief Financial Officer. Een hele chique term. Die eigenlijk gewoon betekent financieel directeur. Dat doe ik bij meerdere bedrijven tegelijk. Ik heb meestal meestal twee of drie klanten, zeg maar, in een week. En dan ben ik dus bij elke klant één of twee dagen. Dat doe ik niet alleen. Ik heb aangesloten bij een coöperatie. Van allemaal mensen zoals ik. Een coöperatie dus van CFO's. We hebben daarnaast sinds een jaar ook een aantal controllers in dienst. En we hebben een aantal mensen op kantoor. En de mensen op kantoor zorgen voor de website en voor filmpjes. En we hebben wel wat evenementen, zeg maar, waar we elkaar treffen. En dat doe ik nu bijna 5 jaar. Dat bevalt me geweldig. Het is een hele mooie combinatie. Dus enerzijds zelfstandig zijn en dus je eigen koers bepalen. En ook je eigen prijzen. En anderzijds onderdeel zijn van een groter geheel. Waarmee je dus grotere projecten kunt aanpakken. Waarmee je opdrachten ook kunt doorgeven. Ook opdrachten kunt krijgen van anderen. Kennis deelt en ook ervaringen deelt.
Ja, ja, en jullie heten samen met elkaar GREAT.
Ja, klopt. Met een Y. Dus ja. EY.
Ja, ja. Mooi, klopt. Mooi. Ja, en wat was jouw grootste angst, Bert? Op het moment dat je in die fase zat van, oh hemel, ik slaap niet meer goed. het is wel heel druk, het is wel heel veel en mijn moeder verhuist. Wat maakte dat je dacht van, goh, nu is het echt nodig? En wat was dan je grootste angst?
Mijn grootste angst op dat moment was dat ik doodging. Echt, letterlijk. Bij niet slapen en spanning enzovoort, daar komen ook wat hartkloppingen bij. Althans, dat was bij mij zo. Heb daar ook appjes voor. Ben ook zo'n polsband gaan dragen om dan het hartritme te meten. Nou, mijn hart was wel verhoogd, maar niet onregelmatig. Dat vond ik een beetje teleurstellend, eigenlijk.
Je had gehoopt.
Ik had gehoopt dat er iets heel bijzonders met me mis zou zijn. Was niet het geval. Ben ook wel bij de huisarts geweest. Nou, die kon ook niet iets heel bijzonders vinden. Nee, maar ik dacht echt dat ik doodging. Ik weet nog wel dat ik midden in de nacht... ik heb een keer mijn vrouw wakker gemaakt van ik moet naar het ziekenhuis. En mijn vrouw heeft zelf hartritmestoornissen gehad. En ze zei, ja, dat kunnen we doen. Maar dan zit je daar een halve dag en waarschijnlijk word je gewoon weer naar huis gestuurd. Omdat het niet erg genoeg is. Dus dat heeft niet zoveel zin.
Ik zit hier met een glimlach allebei. Want ik weet precies wat je zegt. Je hoopte dat het iets medisch was, want dan kun je je vinger erop leggen. Hè?
Ja, precies.
En ik zeg altijd, als medisch alles is uitgesloten, kunnen we er 9 van de 10 keer van uitgaan dat het gewoon signalen zijn van stress, waar je onvoldoende aandacht aan hebt besteed.
Ja.
Hè, als je dat allemaal negeert, dan gaat je lijf protesteren. En dat uitzicht bij de een in, bij jouw hartkloppingen.
Ja.
Bij de ander in een hernia. En de volgende krijgt migraine of eczeem. Kan van alles zijn, hè?
Ja.
Mm-hmm.
Nee, dat heb ik nog wel eens gedacht hoor. Dat je dan midden in de nacht wakker wordt en met hartkloppingen en ook een vervelend gevoel in de hartstreek, zeg maar. En dat ik dan een beetje filosofisch werd van is dit het dan? Dit was dan mijn leven, weet je zo. En de volgende dag is er dan gewoon weer een dag. Dus dat is ook, alleen dat weet je op dat moment niet, hè?
Ja, 's nachts is ook nog eens alles erger, hè?
Ja, klopt. Ja. 's nachts is relativeren heel lastig.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Alright, en toen zijn wij gestart met coaching.
Ja.
Eerst met een kick-off in mijn praktijkruimte.
Ja.
Waarin we dus eigenlijk vooral helder kregen samen van, waar doen we het voor? Wat speelt je nou eigenlijk echt? En waar verlang je naar? En wat houdt jou tegen om dat verlangen te realiseren tot nu toe?
Ja.
En wat heb je dan daadwerkelijk nodig? En wanneer is het goed? Wanneer is het dan goed?
Ja.
En zo zijn we uiteindelijk, hebben we allerlei antwoorden samen, jij vooral, kunnen geven. Zodat we een heel goed vertrekpunt hadden.
Ja.
En toen zijn we gestart met coaching.
Ja.
Allerlei verschillende locaties buiten.
Klopt, ja. Ja.
Vertel eens, hoe heb jij het traject beleefd? En dan kom ik zo misschien nog wel weer met wat vragen. Maar...
Ja, nou, we zijn inderdaad daar toen vanuit dat startpunt. Ik vond het heel fijn. We konden heel snel starten, dat vond ik fijn.
Ja.
Want ik was dus ook al een paar weken onderweg voordat ik jou, voordat ik jou inschakelde, zeg maar. We konden heel snel starten en toen was ik ook voor mijn gevoel onderweg. Dus dat vond ik heel fijn. We zijn toen ook snel, een keer gaan wandelen. Daar merkte ik inderdaad ook al dat je... je vraagt niet van wat is je probleem, maar je vraagt wat gaat er goed. Dat is eigenlijk altijd de eerste vraag die je stelt. En dat... Dat bracht bij mij wel wat dynamiek teweeg, omdat ik geneigd was om, punt 1, nog geen antwoord te hebben op dat gevoel van onrust of paniek of wat dan ook. En punt 2, mezelf te verwijten dat ik daartoe dat ik zo ver gekomen was. Want zoals ik eerder al zei, ik ervoer al maanden eigenlijk een gevoel van drukte en stress. Nou, dat helpt niet, hè? Als je jezelf dan ook nog een keer gaat veroordelen.
Mm-hmm.
Jij vroeg, wat gaat er goed? En nou goed, en aarzelend kwam ik dan toch ook nog wel tot een paar antwoorden. En dan vroeg je, en wat nog meer? En daardoor ja, wordt eigenlijk je... daardoor is de richting van je gedachten wordt ineens anders. Mm-hmm. Ga je kijken inderdaad van wat lukt er wel? In plaats van wat lukt niet of nog niet? Mm-hmm. En nou goed, en dat is dus eigenlijk een hele mooie ja, focus eigenlijk die je, mm-hmm. die je dan aanbrengt.
Ja, ja, ik weet heel goed... het was een sessie in de Volgemeerpolder. Jij stapte uit de auto.
Mm, ja.
En dat was eigenlijk voorbij de helft. Hè?
Klopt.
We waren in de tweede helft van de wedstrijd. Van het proces.
Mm-hmm.
En jij stapte de auto uit. En het eerste wat je zei... Het gaat helemaal niet goed met mij. Het gaat helemaal niet goed met mij.
Klopt.
En je doet je auto op slot en echt een beetje... Nou, een soort van, hè, het gaat echt niet goed met mij.
Ik sliep, ik had een nacht niet geslapen en het was al de tweede nacht in vier nachten of zo, zoiets.
Ja. Dus, en wij gingen op pad. Ik zeg, we gaan, stop Bert, we gaan eerst even, hebben we alles aan, hebben we alles bij ons en dan gaan we eerst even lopen.
Ja.
En wat gaat er inderdaad dan wel goed?
Ja.
Laten we het daar eerst eens over hebben, hè. Dat is wat ik zeg maar... Ja, en toen het mooie was, uiteindelijk waren we zomaar ruim een half uur verder, waarin jij continu aan het vertellen was wat er best wel eigenlijk goed ging.
Ja, en toen maakte hij me daarvan bewust. Hij zei, kijk nou eens achterom. Nou, ik kon heel in de verte kon ik nog net de parkeerplaats zien liggen. Dat was, ik denk meer dan een kilometer verder waren we. Je hebt al die tijd toch verteld wat er wel goed ging. Nou, dat was inderdaad echt wel confronterend in een hele positieve zin.
Ja.
Dat je dus dat ontdekt, dat is er ook.
Ja.
Dat is het tegelijkertijd ook. Ja.
En jij ervoer ook direct meer energie. Want ik zag jou natuurlijk uiteindelijk gewoon steeds lichter gaan lopen. En rechterop en om je heen kijken. En af en toe kwam er weer een glimlach. En een diepe zucht van, weet je eigenlijk... Is dat ook wel fijn om eens te kijken naar wat er dan toch ook best wel goed is gegaan de afgelopen 2 weken. Of 3.
Ja.
En dat, bijzonder hè, hoe dat ging.
Ja.
Maar misschien wil je meer vertellen over wat, als je terugdenkt aan dit afgelopen half jaar. Wat zijn voor jou de highlights geweest? Wat kun je vertellen?
We hebben, ik herinner me heel goed een sessie die we hadden in het Twiske. Het was verschrikkelijk weer. Het was misschien januari of februari. Het was verschrikkelijk weer. Het was regen en regenstormen. En jij stuurde mij een appje. Durf je het aan? Nou, ik had me erop voorbereid. Het was natuurlijk gepland, ver van tevoren. Dat vond ik ook fijn trouwens, dat die sessies vast in de agenda stonden. En we zijn gegaan met dik ingepakt. Met regenjassen en zo, waterdichte schoenen. En toen zijn we gaan lopen. En dan zou je zeggen, wat zie je nou in zo'n natuurgebied in januari als het kaal is en bovendien ook nog regent en best wel koud is? We hadden onszelf. Jij stelde mij vragen, zoals altijd. En ik antwoordde erop. En op een gegeven moment stonden we een paar minuten stil. En nou goed, normaal zou ik stilstaan, zeker als het regenachtig en koud is, niet als prettig ervaren. Maar deze keer ervoer ik eigenlijk wat anders. Namelijk dat je langzaam je realiseert wat er allemaal staat. En ik zag ik zag een braamstruik. En ik realiseerde me dat die een paar maanden later van die mooie donkergroene bladeren zou krijgen. En dat daar ook weer bramen aan zouden groeien. En ik keek naar een boom die op dat moment nog helemaal kaal was, net een paar knoppen te ontdekken. En ik realiseerde me dat die een paar maanden later vol in blad zou staan. En ik keek naar beneden naar een varen en ik realiseerde me dat een plant is die er al miljoenen jaren is, al ver voordat wij mensen rondliepen op de aarde. En op dat moment vroeg je me, hoe voel je? En toen zei ik voel me alsof ik op vakantie ben. En dat vond ik zo bijzonder. Dat ik onder die omstandigheden toch een gevoel van vakantie, openheid, ontspanning ervaarde. En dat kwam alleen maar omdat we daar aan het wandelen waren en we 3 minuten stil stonden.
Ja, verplicht vertragen.
Ja, dat vond ik zo mooi.
Mm-hmm.
En dat hebben we nog een... dat soort momenten zijn er meer geweest inderdaad, ja, in de sessies.
Mm-hmm.
En ja, dat vond ik heel bijzonder.
Ja.
Dat je ervaart dat dat er ook is en dat je dat dus eigenlijk ook altijd bij je hebt.
Mm-hmm.
Dat je ook al op een drukke dag, als je 5 of 10 minuten de tijd neemt om echt even tijd voor jezelf te nemen, dat je dan even op vakantie kunt gaan.
Ja.
Hey, en die opdracht gaf je mij ook.
Ja.
Om eigenlijk elke dag, je zei, doe maar 2 keer 5 minuten, mag langer, hoeft niet. 2 keer 5 minuten even tijd voor jezelf nemen.
Ja.
En dat vertaalde ik op een gegeven moment als 2 keer 5 minuten op vakantie gaan.
Ja, super.
Ja.
Ja, weet je, ik vind het zo belangrijk dat als je iets samen voor, hè, je neemt je iets voor van dat wil ik dan anders gaan doen, dat wat je ervoor gaat doen, dat haalbaar voelt.
Mm-hmm.
Haalbaar voelt. En reëel is.
Ja.
Hè, zodat het echt gewoon een klein stapje is die ook voor jou makkelijk te maken is.
Ja.
In plaats van, oh jee, dat betekent dus dit. Oh jee, dat betekent dus dat. Nee, vooral welke makkelijke kleine stap kun je dan vanaf nu elke dag zetten?
Ja. Nou, wat ik ook in het traject heb gerealiseerd. Een van de eerste dingen die je zei op het moment dat ik het woord moeten in de mond nam, zei je, probeer dat te vervangen door willen, kunnen, gaan. Dat ik heel veel moest van mezelf. En op het moment dat je dat, nou niet alleen in je uitspraken, maar ook in je gedachten, zeg maar, als je dat gaat vervangen, dan ervaar je, nou ja, sowieso meer ruimte. Maar ik ervaarde ook dat, ja, bepaalde dingen moest ik van mezelf. Ik moest gaan hardlopen, want ja, ik was toch tenslotte toch een hardloper. En toen ben ik maar eens een tijdje dat niet gaan doen. Want ik wilde dat niet doen, omdat ik het moest. En nou goed, zo ben ik al die dingen, zeg maar, minder gaan doen vanuit moeten. Maar meer vanuit het willen en gaan doen.
Ja, en wat bracht dat jou? Wat deed dat met je?
Sowieso... Ja, ik ervaarde veel meer een gevoel van dat er mogelijkheden waren, in plaats van alleen maar het pad wat ik moest afleggen. En daardoor heb je ook een grote ontspanning eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus dat je dingen ontspannen kunt gaan doen.
Mm-hmm. 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 Mooi. Ja, en ik herinner me ook het systemisch werken. Weet je nog dat we een opstelling deden? Zou je daar iets over willen vertellen, wat jij voor jezelf daarin...
De familieopstelling bedoel je, hè?
Ja.
Ja, heel bijzonder. Ik herinner me nog dat ik was een beetje zenuwachtig daarvoor. Dat gaf ik ook aan toen. Want je weet niet wat daar boven komt. En ik heb een gelukkige jeugd gehad. Dus wat dat betreft prima opgegroeid in een gezin met 3 kinderen. De middelste, nou, dat is altijd een probleemgeval, hè? Dat is ook... maar ja, ik had er, ik heb daar hele belangrijkste voor mij, voor mijn ontwikkeling eigenlijk, is dat ik een scheiding heb kunnen maken tussen de manier waarop ik ben opgevoed, hè, door mijn ouders. En dat is prima. Dat is ook, hebben ze gedaan met heel veel liefde en vanuit hun idee wat goed was. Hebben ze hem ook veel discipline bijgebracht. Het is prima om dingen op discipline te doen, maar je kunt het ook uitzetten. En die scheiding heb ik eigenlijk kunnen maken. Van als ik dingen ga doen, dat die discipline bij hen hoorde. Dat het hun manier is om het goede na te streven of te laten zien dat je volhardt of dat je ergens echt voor gekozen hebt. Dat je doorzettingsvermogen hebt, hè, dat je deugt. Dat het bij hen hoort en niet per se bij mij.
Ja, terwijl je dat jarenlang aanvankelijk wel onbewust als vanzelfsprekend vond.
Ja, Mm-hmm. Ja.
Ja, mooi hè? Ja. Ja, en tijdens zo'n opstelling gebeurt er heel veel in het onbewuste. Er komt heel veel aan het licht, mm-hmm. wat er in het onbewuste eigenlijk speelt. Dus, hè, dus in het veld, zoals dat heet. Datzelfde hebben we ook tijdens een STI, zeg maar, doorlopen. En vooral in het begin van deze coaching zijn we heel veel bezig geweest in het onbewuste. Om daar ruimte te creëren. Dus het heel bewust hebben we dus die interventies aan het begin van het half jaar ingepland.
Ja.
Zodat daarna ruimte was voor veel meer ja, confrontatie, reflectie en ook echt gaan doen.
Ja.
Mooi, mooi, mooi. En we hebben op allerlei verschillende locaties samengewerkt.
Ja, klopt. Ja.
Hekken klimmen.
Ja, dat was in die in Volgermeer polder.
Ja, door de modder.
Ja, ja. Prachtige, ja, prachtig gebied is dat ook. Ik ga er zo meteen weer doorheen fietsen trouwens.
Leuk.
Op weg naar Amsterdam.
Ja.
Ja, het is heel... Dat gebied is mooi, maar mijn herinneringen daaraan zijn dus ook nog mooier, zou ik zeggen.
Fijn.
En ik kende het... Ik ben een keer door dat gebied gewandeld op de Nacht van de Vluchteling. En toen was het opkomen, toen werd het net langzaam licht. Was er schemer. En ik zag naast het pad waar we liepen, waren witte margrieten. En bij opkomende, als het dan langzaam licht wordt, zijn die witte margrieten extra wit. Dus dat herinner ik me. En heel ver weg in de verte waren er een aantal paarden aan het galopperen. Echt zo bijzonder. Dus dat hoort voor mij ook bij die Volgermeerpolder.
Ja, zo basic, hè?
Ja.
Dicht bij de elementen van de natuur.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Als we even uitzoomen, Bert.
Mm-hmm.
En je kijkt naar het afgelopen half jaar. Wat doe je nu anders?
Wat ik anders doe is dat ik... Ik ervaar nog steeds wel onrust, zo af en toe. Wat heel belangrijk was voor mij, was dat je op een gegeven moment tegen mij zei, niemand vraagt dit van je. Niemand vraagt van jou dat jij een nacht gaat wakker liggen. Dat was een realisatie, dat ik dacht, hé, ik heb een keuze. Ik heb hier een keuze. En ik zag nu bij het opnieuw doornemen van de verslagen, dat in het eerste verslag dat je me stuurde, staat het al. Het is een keuze. Toen dacht ik waarschijnlijk, ah, het zal wel. Niemand vraagt dit. En natuurlijk is dat zo.
Ja.
Alleen ik was heel erg, ja, ik werd daardoor bevangen eigenlijk. Ja. En liet me daarin meeslepen.
Ja. En wat doe je nu anders?
Ik zou bijna zeggen, ik ben de baas. Ik bepaal dat zelf.
Ja.
Ik slaag er steeds beter in eigenlijk om dat uit te zetten. Om dus te zeggen, vannacht ga ik gewoon slapen.
Ja.
En wat er ook voor zorgen zijn. Dus wat dat betreft neem ik die dat gevoel van stress neem ik, dat geef ik zijn plek. Hè? Tegelijkertijd moet je daar ook iets mee. Hè? Je kunt hem niet... Want ik heb hem een half jaar lang of zo genegeerd. En dat leidt ergens toe. Dat leidde tot... waar ik mee begon. Dus ik geef het een plek. Maar dan wel in mijn takenlijstje voor de volgende dag. Dus dat doe ik nu echt anders. Dat ik elke dag, of elke avond eigenlijk, een lijstje maak voor de volgende dag. Waarin ik me voorneem wat ik ga doen. Daar zit ook een tijdsaanduiding bij, zodat ik mezelf niet, mezelf niet te veel voorneem. Dat doe ik echt wel consequent.
Ja, er is dus veel. We hebben veel aandacht gehad voor time management. Hè?
Ja.
Ook veel aandacht gehad voor de overtuigingen die bij jou, echt podium hadden.
Mm-hmm.
En we hebben heel veel aandacht gehad voor of die nou echt van toegevoegde waarde waren, die overtuigingen. Dus weet je nog de matrix waar we ook af en toe over spraken? Wat levert het je nou op als je dit zo blijft doen?
Ja.
En wat kost het je als je dit zo blijft doen?
Ja.
daar hebben wij heel veel over gesproken in allerlei varianten.
Ja.
Zodat er bewustwording van formaat optrad.
Ja, nou, inderdaad, die matrixen, die herinner ik me inderdaad. Dat je dan zegt van wat levert het me op en wat levert het op als ik het niet doe.
Ja.
Dus die. En wat voor mij ook een echte eye-opener was mijn overtuiging dat ik, als ik mij had voorgenomen om iets te doen, dat ik dan moest leveren. En dat doe ik dan door op mijn manier hard te werken.
Ja.
Nou, op mijn manier hard werken, dat is heel lang, heel hard en heel geconcentreerd. Alleen, als ik dat dan zet ik mezelf eigenlijk in een soort gevangenis. Dus dan ga ik heel lang werken. En dan ben ik niet al te aardig voor mijn omgeving. Tenminste, dan ben ik niet bereikbaar, laat ik het zo zeggen. Ik ben zeker niet aardig voor mezelf. En ik dacht altijd, ik doe dat voor de klant. Alleen, jij hebt me toen een aantal vragen gesteld van, nou goed, wie ben jij nu voor de klant? En ik realiseerde me dat ik in die situatie in ieder geval niet creatief was. In de oplossing zoeken. Eigenlijk alleen maar in de gebaande paden ga. Dat ik ook niet in staat ben op dat moment om heel veel te communiceren of dingen te delegeren die ik misschien beter aan anderen kan overlaten. En dat ik dus eigenlijk ook voor die klant niet heel veel toegevoegde waarde lever. En dat was voor mij een realisatie dat ik dacht, oké, ik ben dus niet goed voor mezelf. Ik ben niet goed voor mijn omgeving en ik ben niet goed voor de klant. Dan doe ik het dus uiteindelijk voor niemand.
Ja.
Dus dan ben ik heel slecht voor mezelf.
Ja.
Eigenlijk zonder dat daar iets tegenover staat.
Ja, en daar bewust van worden, hè, dat maakt dat er verlangen ontstaat om het anders te gaan doen. En ik vond het zo mooi om dat dus ook tegen het licht te houden. Van, maar wat levert het je dan op als je dit zo blijft doen? Wat kost het je als je dit zo blijft doen? En wat levert het je op als je het anders gaat doen?
Ja.
Wat kost dat je dan? Hè? En daarmee spelen steeds. En ik weet nog zo goed dat je ook vertelde, ja, dan zit ik op het puntje van mijn stoel, zit ik te werken. Hè? Dat je sindsdien dus ook door onze gesprekken uiteindelijk gewoon altijd jezelf eraan herinnert dat je een stukje van de leuning voelt als je werkt.
Ja.
He, want dat is een hele natuurlijke manier om jezelf te vertragen en in een redelijk ontspannen modus je de dag door te brengen, al werkend.
Ja.
En dus je energie, zeg maar, bewaakt.
Klopt. He? Ja, ik zit hier nu ook in deze stoel met een klein stukje rug tegen de leuning aan.
Super.
Ja, nee, maar dat is ook een hele mooie inderdaad. Ik ben best enthousiast. En dan zit je inderdaad heel vaak op die manier. En op het moment dat je dat... het is eigenlijk een soort fysiek anker, zeg maar. Dat je je eraan herinnert van... Ik mag ook best iets rechterop zitten. Iets meer nadenken.
Ja.
Je mag best even aarzelen voordat je ja zegt. Je mag ook aangeven dat je aarzelt.
Ja.
Waardoor de ander ook weet dat er een aarzeling in zit.
Ja.
Dus dat is allemaal goed. Want daarmee communiceer je dus veel meer van wie je bent.
Ja.
Dan alleen maar dat enthousiasme.
Exact. Ja, en wat wij dus ook hebben gemerkt, herinner ik me. En dat is natuurlijk sowieso eigenlijk essentieel. Dat je dus door... Hè, je bent anders gaan zijn. Anders gaan doen. Anders gaan denken. Anders gaan communiceren. Dat daardoor jouw oorspronkelijke kwaliteiten ook echt veel meer aan het licht kwamen.
Hè? Ja.
Dus dat we ook ontdekten welke dat waren. Maar ook dat je die dus eigenlijk podium mocht geven.
Ja.
Omdat je dan op je best bent.
Ja, ja. Hè?
En,
nee, dat klopt.
En van daaruit dus blij zijn met jezelf en met je omgeving en dus ook voor de klant.
Ja, jij noemt dat authenticiteit, hè?
Ja.
Je zegt van op welke momenten ben jij op je best en waar ben je dan, wat voor werk doe je of welke omstandigheden is dat?
Ja.
Daar hebben we uitgebreid naar gekeken in de sessies.
Ja.
En daardoor heb ik eigenlijk oog gekregen voor een stuk van mijn werkzaamheden dat ik eigenlijk dat er bijna niet mocht zijn. Ik ben CFO en dat betekent dat ik dus eigenlijk alle financiële activiteiten, van het doen van betalingen tot het maken van jaarrekeningen, maken van allerlei overzichten, verantwoordingen. Dat hoort bij mijn werk. Een deel daarvan is ook het stoeien met bestanden. En dat, ik noem dat een beetje het nerden. Hè, dus dat ik ook dingetjes ga programmeren. En ik heb daar, ik ontdekte ook eigenlijk in het afgelopen half jaar, dat dat weliswaar best solitair is. Hè, dus dat doe ik in mijn eentje. Maar ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig dat dat lukt. Er gaat best wat tijd in zitten. Maar als dat lukt, vind ik het geweldig dat je dan ook op die manier heel veel records kunt verwerken of heel veel dingen kunt produceren op een efficiënte manier. En op die manier heb ik ook bij een van mijn opdrachtgevers een opdracht gescoord eigenlijk. Waarbij ik zei, jullie zitten nu met dit probleem, ik kan het automatiseren. En ik dacht, dat kost me een dag. Ik heb gezegd, dat kost me 3 dagen.
Wow.
En die 3 dagen heb ik ook, en die waren natuurlijk ook nodig, want in mijn optimisme maak ik mijn eigen tijd meestal veel te kort. Ik heb die oplossing ook geleverd.
Fantastisch.
Is dat, ja.
En wat, als je daar dan op terugkijkt, hoe voel je je daar dan bij?
Heel erg goed, erg goed. En ik heb pas, dat is vorige week, anderhalf week geleden heb ik aan mijn collega's, wij presenteren ons jaarplan aan collega's. Om ook te laten weten van welke dingen, waarin ben je nou heel erg goed en in welke richting wil je je ontwikkelen. En dat is natuurlijk handig voor die collega's om te weten, want dan kunnen ze dat soort opdrachten of deelopdrachten naar je toeschuiven. En daar heb ik dus aangegeven, ik wil in dit geval in Power BI, wil ik me verder ontwikkelen. Een hele duidelijke richting geven.
Ja.
Daar geef ik wat dat betreft nu ook meer richting aan.
Wauw. En wat doet dat met je doordat je die keuze zo maakt? Wat voel je daar dan bij? Hoe fiets je dan naar huis, zeg maar, uit je werk vandaan? Als je merkt dat dat op die manier dus gaat zoals jij dat eigenlijk meer wil. Zoals jij, waar jij meer op aangaat. Als dat zo op die manier nu dagelijks terugkeert, hè?
Mm-hmm.
Dat je veel bewuster bent van wat doe ik en waarom.
Dat geeft me enorm veel focus. Omdat ik ontdek dat ik ook, we hebben allemaal te kampen met heel veel prikkels enzovoort. En ik ben ook geabonneerd op een aantal nieuwsbrieven over Excel en Power BI en dat soort dingen. En ik gaf mezelf nooit de tijd om die te lezen. Want ja, er zijn toch zoveel andere dingen. En nu wel. En dat is zo gaaf, want daardoor ben ik dus weer aan het leren. En ik ga ook weer een traject volgen een opleidingsprogramma, zeg maar, om me nog weer verder te verdiepen daarin. Dus het geeft me echt focus wat dat betreft op mijn eigen ontwikkeling.
Ja. Ja, en hoe belangrijk is dat voor je? Hè?
Ja, heel erg belangrijk. Ja, mm-hmm. Heel belangrijk.
Ja.
En het geeft en dat is dan ook een gebied waar je gewoon buitengewoon goed kunt zijn. Hè? Dat is dus ook. Want als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan is dat de middelmaat. En er zijn heel veel dingen. Ik denk dat ik bijna alle dingen in de finance wel kan doen. Tot een aanvaardbaar niveau. En er zijn er een paar. En daar ben ik heel bijzonder goed in. Nou, en daaraan werken, zeg maar. Om daarin buitengewoon goed te zijn. Ja, dat is gaaf. Dat is echt gaaf.
Leuk.
Ja.
Mooi. Zo gaaf om dat enthousiasme ook bij je te zien. Heel mooi. Ja, en toen hebben wij dat afgerond, dit traject, dit fantastische, zeg ik het zelf, traject, afgerond met zeilen.
Ja, het was dat toen jij, je vertelde me aan het begin van het traject dat de afsluiting was en dat vond ik al zo bijzonder. Ik wist dat jij zeilde, maar ja, goed dat je dat dan ook inderdaad doet aan het einde van zo'n traject, dat vond ik al geweldig. Het hebben we pas gedaan, een paar weken geleden. Hier op het Markermeer.
Ja.
Op jouw boot. Sowieso, ja, symbolisch is het natuurlijk ook geweldig, hè? Je bent aan het einde van het traject en je neemt dan het stuur weer in handen.
Ja.
Ik heb ook een tijdje gestuurd in de zeilboot. Daar heb je ook een foto van gemaakt.
Ja, en er is uit voortgekomen dat jij zelf ook eigenlijk je CWO's wil gaan halen, eventueel, in de loop van de komende jaren.
Ja, ja, ja. Nee, inderdaad. We hebben zelf een klein bootje, een Lezer Vago bootje. Dat is dus een bootje dat met heel weinig wind zo weg kan varen. En met name mijn jongste dochter die vaart daarin. Maar ik ga daar, graag mee mee. Maar ja, ik wil me inderdaad het varen in kajuitboten. Daar wil ik me inderdaad op toeleggen. We hebben een mooie zeilvereniging in Edam waar we lid van zijn. Het is ook een leuke vereniging. Die hebben ook, als ze luisteren, op woensdagavond wil ik mee. Woensdagavond dan wordt er vaak gevaren. Daar kun je gewoon mee om ervaring op te doen. Ja, en ik weet, van het een komt het ander.
Ja, gaaf. En wij gaan ook nog wel een keer zeilen, hè?
Ja, graag.
Leuk.
Heel leuk.
Leuk. Ik heb nog twee vragen voor je, Bert.
Oké.
Wat vond jij van mij? Als coach, als mens, kun je daar iets over zeggen? Ik zit hier niet om speciaal naar complimentjes te vissen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk zoveel coaches. Wat maakt dat het voor jou, behalve dat je me kende, dat dit voor jou geslaagd is?
Als ik aan jou denk, als coach, dan zit daar een enorme lichtheid. En dat zit hem in van wat gaat er wel goed. Die had ik echt wel nodig. Omdat er vanuit mijn opvoeding en werkopvatting, zeg maar, zat er bij mij heel veel zwaarte. Je bent ook wel heel attent en heel scherp waar het moet, zeg maar. Ik heb ook een keer aangegeven dat het toen het wat minder ging. En toen kon je ook heel duidelijk zijn in de zin van welke van de dingen waar we het over hebben gehad heb je gedaan, heb je wel gedaan en niet gedaan. Kijk daar. Ga niet het slachtoffer spelen hier. Maar neem nou zelf het stuur in handen. Duidelijk waar het moet. En zacht waar het kan. Dat is eigenlijk... Zo kan ik je omschrijven, denk ik.
Leuk. Nou, fijn. toch wel fijn ook om te horen. Ja. Ik wil jou een laatste vraag stellen.
Ja.
En die komt voor jou onverwacht. Dat is echt een grappige vraag. Okay. Maar ik vind het echt wel leuk om je er een beetje mee te verrassen. Mm-hmm. Hij is lekker gek. Wat als jij een tattoo zou laten zetten?
Mm-hmm.
En geen keuze hebt of je dat wel of niet zou doen. Je laat een tattoo zetten.
Mm-hmm.
In de vorm van tekst.
Ja.
Wat zou daar komen te staan?
Ik zucht, dus ik denk, moet er dan zucht komen te staan? Maar dat is het niet. Ik denk dat daar liefde komt te staan.
Het woord liefde.
Het woord liefde, ja. Omdat dat liefde voor jezelf, dat wat ik heb eigenlijk uit het coaching traject heb gehaald. Liefde voor anderen, wat ik probeer te leven. Liefde voor de wereld, wat jezelf een mooie mens maakt. En we zijn ook echt de gast op de wereld. Dus ik denk dat dat er zou komen te staan.
Mooi, mooi.
Bijzondere vraag.
Ja, die had je niet zien aankomen.
Nee, had ik niet zien aankomen.
Dankjewel.
Jij bedankt. Ik vond het heel leuk om hier in jouw podcast te spreken.
Heel goed. Fijn. Mooi. Nu lekker op de fiets naar Amsterdam.
Ja, ja, zin in. Door de Volgemeerpolder.
Yes.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen hebt of wanneer je ons als coach wilt opnemen in de profijdenboog van jullie bedrijf, stuur dan een mail naar info@bewegingopelkniveau.nl. Wil je met mij persoonlijk werken? Kijk dan even op bewegingexcellent.nl. Of zoek me even op LinkedIn of Instagram. En tot slot, onlangs is mijn nieuwe e-book over loskomen van je telefoon verschenen. Mocht je deze willen ontvangen, dan kun je hem gratis downloaden via bewegingopelkniveau.nl/e-book. En natuurlijk staat de info ook beschreven onder deze podcastaflevering. Mooie dag!